Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
We zijn bezig in de serie Dromen als nooit tevoren. En ik hoop met mijn hele hart dat je geniet van je leven, dat je geniet hoe God je gemaakt heeft. En dat je ook geniet van datgene wat God op jouw leven en op jouw hart gelegd heeft. God heeft voor iedereen die een hartslag heeft, een doel en een reden, anders hadden we hier nooit geweest. En het is aan ons om in relatie met Jezus te komen, om hem te vragen, wat ligt er op mijn leven? Daarvan te dromen en daarin te groeien. En dan komen we uiteindelijk ook op punten terecht dat we gekwetst worden. En vandaag is het thema, hoe ga ik verder nadat ik ben gekwetst? En dat is een bijzonder thema, is een bijzonder topic, omdat het ons allemaal raakt. En iedereen die hier ziet of thuis meekijkt, is linksom of rechtsom, vroeg of laat, word je klein gekwetst of enorm gekwetst. En de grote vraag is, op dat soort momenten, wat doe je dan? Wat doe je dan? En bij Jozef in het leven, als geen ander hebben we gezien hoe die gekwetst was. Hij was het favorietelingetje van zijn vader. Hij kreeg die enorme mooie mantel, genoot daar elke dag van, kreeg dromen van God om te laten zien wat God op zijn leven had gelegd. En hij liet maar zien, ik ben de man, ik geniet van het leven. Maar zijn broer waren er zo pistof op, dat ze hem in een kuil smeten, zijn mantel afpakten, besmeurden met bloed die mantel en tegen zijn vader zeiden, hij is verscheurd door een leeuw, terwijl hij eigenlijk verkocht was aan handelaren naar Egypte toe. En dan is de grote vraag, hoe ga je daar dan mee om? Nou, het spreekt boekdelen in het leven van Jozef, hoe die daarmee omgegaan is. Want uiteindelijk zegt hij in Genesis 50, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, tegen zijn broer zei hij dat uiteindelijk. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. En dan zeg je, oh wauw, wat een cool verhaal. Ja, wat een mooie quote, wat een mooie uitspraak. Woe! De grote vraag is, als wij zo diep gekwetst zijn in het verhaal van Jozef, als wij dat zouden meemaken, als wij verkocht zouden worden, als wij afgewezen zouden worden, als wij in de gevangenis zouden zitten, als wij verraden worden, als wij meer dan 13 jaar onterecht in de gevangenis zitten, kunnen we dan aan het eind van het verhaal ook dat zeggen? Dat is de grote vraag. Want vroeg of laat komt gekwetst. En word je geraakt? En is de grote vraag, hebben we dan het hart en de gewoonte van Jozef om er sterker uit te komen? Of zitten we ergens stak? Met grote kans dat we misschien wel onze roeping en bestemming, net zoals Jozef die had, mislopen. Want je kunt niet gekwetst worden, neervallen en blijven liggen en spartelen als een klein kind. Zou je dat vet vinden? Ja, vind je het vet bij je eigen kinderen als licht spartelen op de grond? Ja, wat zeg je na half uur? Oké, nu is het klaar, opstaan en precies. Dat is precies waar we het over hebben. Dat is de God die we dienen. Want bij God kunnen we ook opstaan. Hij kan ons genezen en hij kan van een enorme min, wat kan hij daarvan maken? Een plus. Dat is de God die we dienen. Dat is het verhaal wat we van Jozef zien. Ja, je mag misschien zelf denken dat het out of control is. Je mag misschien, broers, denken dat je zelf denkt dat we hier alles onder controle hebben. Maar God kan van de grootste min een enorme plus maken. En dat zien we in het fantastische verhaal voor onze ogen gebeuren. Maar waar moeten we beginnen? Nou, er ligt een steen onder jullie stoel of op de bank naast je. Ik hoop dat je die erbij pakt. En ik denk dat we allemaal wel ergens zo'n steen, een gewicht in ons leven hebben waarin je gekwetst bent. Groot, klein, verwerkt, niet verwerkt. En de grote vraag is, waar ben jij gekwetst in je leven? Wat draag jij met je mee? Wat kan er mogelijk tussen jou en je Gods bestemming instaan? En lig je nog steeds een spart op de grond? Heb je pijn, heb je verdriet? Wat overigens de normaalste zaak van de wereld is. Als zoon van twee fantastische ouders, als broer van de oudste van vijf, als voorganger, als man. Dat zijn zoveel posities die jullie ook in kunnen nemen. Word je simpelweg gekwetst. Maar de grote vraag is, hoe ga je daarmee om? En ik hoop met mijn hele hart dat je aan het eind van deze message, met jouw pijn waarin jij gekwetst bent, naar huis durft te gaan en eraan durft te werken. Samen met Jezus. Zodat die pijn genezen wordt door Jezus. Zodat er misschien wel vergeving kan plaatsvinden van jouw kant. Misschien wel van twee kanten. En heel misschien wel een proces van verzoening kan plaatsvinden. En dat je uiteindelijk die steen weg kan gooien en vrij bent. Om datgene te doen wat God voor je heeft liggen. Want dat is het verhaal van Jozef. Want uiteindelijk werd hij dus verkocht door zijn broers. Zijn mantel werd hem afgenomen. In stukken gescheurd, met bloed besmeurd. Maar hij huilde niet. Uiteindelijk kwam hij bij Potifar en werd hij verraden. Uiteindelijk werd die verraden ook nog eens door zijn vrouw. Uiteindelijk kwam hij in de gevangenis terecht. En in al die posities huilde niet. Weet je wanneer hij huilde? Toen hij tweede man van Egypte was. En na al die jaren zijn broers weer zag. Misschien huilde hij van verdriet. Misschien huilde hij nog steeds van de pijn uit het verleden. Maar ik denk dat hij bovenal huilde. Uit liefde. De grote vraag is, kunnen wij ook nadat we zo gekwetst zijn door die ene persoon. Misschien je man, misschien je vrouw, misschien je broer, misschien je zus, misschien je vader, je moeder. Een proces van vergeving ingaan. En uiteindelijk weer huilen omdat je die persoon ziet. En zegt, weet je, het is mijn moeder. Het is mijn vader. Het is mijn broer. Het is mijn zus. Het is mijn eigen kind. En ik hou van die persoon. En we proeven hier dat het zo diep gaat. Dat we die genezing nodig hebben in ons leven. En koning David wist als geen ander hoe zoiets werkte. Koning David was een van de succesvolste koningen ooit. En hij maakte dat ontzettend vaak mee. En ook in het verhaal van Jozef merken we dus, Genesis 45, daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals. Beiden waren boos. Nee, ze huilden. Jozef kuste al zijn broers terwijl hij zijn tranen de vrije loop liep van liefde voor zijn broer. En je merkt hier dat hij zoveel liefde had in zich. En nogmaals, bij koning David merken we precies hetzelfde. We lezen in Psalm 55 het volgende. Er is onheil in de stad, op pleinen en in straten. Overal is terreur en oorlog en bedrog. Mijn tegenstander die mij belaagt is geen vijand van buitenaf. Dat zou ik nog wel kunnen verdragen. Iemand van ver af, toch? Op je werk. Of iemand in de straat die een beetje vervelend naar je toe doet. Je doet de deur dicht en je bent weer in je eigen huis, toch? Of niet soms? Het is niet iemand die mij altijd al haatte. Die nu tegen mij opstaat. Want dan zou ik nog wel een schuilplaats weten te vinden. Maar het is, ook bij jullie, een goede vriend. Iemand als ik, die ik altijd heb vertrouwd, raakt je het meest. Heaven.
Yes, en wat er dan gebeurt is dat we dan teleurgesteld raken. Teleurstellingen die houden jou gevangen. En we hebben het zo net ook al gehoord. Als het iemand is, als je familie of je vriend is die jou pijn doet, dan doet dat ook echt, echt pijn. En Jozefs verhaal is een familiedrama. Hij werd verraden door zijn eigen broers. Kan je je voorstellen dat jij verraden wordt door je eigen broers of door je eigen zussen? Dan doet het echt pijn. Maar als het iemand is die verre af van je ligt, dan kan je veel sneller... Zeker af. Je kan het veel snel van je afschudden. Denken, ja, weet je wat? Ik verwacht er toch al niet zoveel van jou. Maar als het je voorganger is. Of als het je small group leider is. Of als je teamleider is. Of als je partner is die jou pijn doet. En jou teleurstelt. Dan raakt het echt je hart. En dan doet het ook wat met jou. En als we niet opletten. Dan zijn we gevangenen van onze teleurstellingen. En bij Jozef zien we dit ook. Zijn broers die verkochten hem omdat ze jaloers waren op hem. En hij bereikte de allerhoogste positie zoals we het zo net hoorden. En toen eindelijk zijn broers bij hem waren, toen ging hij huilen. En toen dacht hij waarschijnlijk, en nu jullie bij je laatste hoop zijn. Nu pas ben ik goed genoeg voor jullie. Nu pas komen jullie naar mij toe. En het verhaal dat jij hebt meegemaakt... zal je vroeg of laat inhalen als je dat niet aanpakt samen met Jezus. Het gaat impact op je maken. En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om die pijn los te laten. En misschien heb je wel conflicten in je vriendschappen. En die conflicten kunnen staan door bijvoorbeeld een verhuizing. Of wat denk je van het conflict, het Israël-conflict wat er gaande is. Of kwesties zoals LHBTQ of wrok en jaloezie. Al die conflicten kunnen ervoor zorgen dat je uit elkaar gaat. En hetzelfde zien we ook bij Jozefs verhaal. Jaloezie was een topic wat heel groot was en wat speelde. Maar weet je, als Juda nou had geweten als Juda had geweten dat uiteindelijk de Messias, dat uiteindelijk Jezus uit zijn nageslacht voort zou komen, dan had hij helemaal niks om jaloers te zijn. Dan zou hij tegen Jozef hebben gezegd, hey Jozef, je hebt een prachtige mantel gekregen, ik ben blij voor jou, God heeft een plan voor jou, maar God heeft ook een plan met mijn leven. En dan was jaloezie helemaal niet ter sprake geweest. Was het niet nodig geweest. Dus vergelijk jezelf ook niet met anderen. Vergelijk jezelf niet met anderen. Want God heeft een plan voor jouw leven. We hebben het eerder gehoord in deze serie. Je hebt een roeping en je hebt een bestemming. Jullie allemaal. Wij allemaal. Dus beoordeel je leven niet op hoe het nu is. Maar vertrouw erop dat God door jou heen gaat werken. En dat Hij een plan voor jouw leven heeft. Een groter plan. En dat hij geschiedenis aan het schrijven is door jouw leven. En vaders en moeders, hetzelfde geldt ook voor je kinderen. Vergelijk je kinderen niet met andere kinderen. Want misschien het kind wat jij opvoedt met zoveel liefde, zoveel passie, die zul je uiteindelijk een groot profeet zien worden. Wat een impact heeft hier in Nederland. Maar als je nu naar het gedrag van je kind kijkt, dan denk je, doe normaal. Waarom gedraagt mijn kind zich zo? Als je naar Pietje kijkt, die doet het hartstikke goed. Vergelijk jezelf niet met anderen en ook niet je kids. Want God heeft een plan voor ons allemaal. Oké, we gaan dieper in op twee gedachten. En het verhaal van Jozef gaat verder. Lees met me mee. Dit is onze kans, zeiden de broers. Jozef was onderweg naar hun. De broers waren aan het werken. Ze zagen hem aanlopen. En ze dachten, oké, wat gaan we met hem doen? Want we moeten iets met hem. En ze zeiden, laten we hem vermoorden. En hem ergens in een put gooien. En we zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Heftig, hè? Dat je eigen broers zijn die dit over jou zeggen. En we kunnen hier verschillende punten uithalen hoe wij reageren op het moment dat we gekwetst zijn. En het eerste is, wanneer we gekwetst zijn, dan reageren we vaak door hard terug te slaan. Jij doet me pijn? Wacht maar, ik ga je nog meer pijn doen. En we slaan hard terug. Dat is een van de manieren hoe wij gaan reageren als we gekwetst zijn. Want we willen allemaal winnen, toch? Ik bedoel, niemand wil een verliezer zijn. We willen allemaal winnen, dus we gaan vol gas erop in. Het tweede, wat er gebeurt als we gekwetst zijn, is, we trekken ons vaak terug. We trekken ons vaak terug en ontstaat een scheuring. En dat zie je ook terug op social media. Wat? Jij hebt iets gezegd waar ik helemaal niet mee eens ben. Je hebt iets gezegd wat mij kwetst. Ik ontvolg jou, ik cancel jou. De zogenaamde cancelcultuur. Ik scheid me af van jou. En het derde wat er kan gebeuren is dat we een muur om ons heen bouwen. Dus we trekken ons terug. We bouwen een muur om ons heen en zeggen, ik wil nooit meer iets met jou te maken hebben. Ik wil nooit meer iets met die kerk te maken hebben. Ik wil nooit meer iets met die small group te maken hebben. Ik wil nooit meer dezelfde pijn ervaren. Maar besef je, doordat je zo'n keuze neemt, dat je daarmee ook een stap terugneemt van je vreugde en van de roeping die God in jouw leven heeft. Het heeft gevolgen. Weet je hoe je erachter kan komen of je iemand echt hebt vergeven of niet? Weet je wat het is? Als je oplet hoe je spreekt over die persoon die je vergeven hebt. Ik had mijn nicht vergeven, dat dacht ik. Het is een tijd geleden. En ze had me gekwetst, ze had me echt gekwetst, ze had me pijn gedaan. Ze had een leugen geloofd over mij. Iemand, een ander familielid die dichter bij haar stond, die had gezegd dat ik allerlei dingen over haar had gezegd, wat helemaal niet waar was. En ze was helemaal boos op mij. En ze zei allerlei lelijke dingen tegen mij. En ik was zo gekwetst en ik was zo boos. Want ik dacht, ja hallo, je hoort niet eens mijn verhaal aan. Mag ik ook vertellen wat er echt is gebeurd? En op een gegeven moment realiseerde ik mij, hey, ik moet haar vergeven. In gebed. Dat deed ik, dacht ik. Ik heb het gedaan. Maar ik merkte op een gegeven moment, toen ik over haar sprak bij anderen, dat het niet zulke lieve woorden waren. Het waren niet woorden van vergevingsgezind zijn. Het was juist meer woorden van, ja, maar mijn nicht, ja, nou ja, zij is ook christen. Nou, lekkere christen is ze dan. Ze wil niet eens mijn verhaal aanhoren. Maar ik heb haar wel vergeven. Hoor je? Dat is hoe je ontdekt of je echt iemand vergeven hebt. Of dat er toch nog stappen van vergeving zijn die jij moet gaan zetten. En op een gegeven moment toen ik me dat realiseerde, deed ik dat ook. En ik begon ook haar te zegenen. Makkelijk? Nee, niet op dat moment. Maar ik merkte dat het wat vrij maakte in mij. Ik merkte dat ik oprecht de teleurstelling en de pijn los kon laten. Oké, Als jij dus nog negatief praat over de persoon waarvan je denkt, die heb ik vergeven, dan moet je toch nog even een aantal stappen gaan zetten om echt te vergeven. En mensen die gewond zijn, die bouwen een beschermende muur om zichzelf heen. En ze denken, dit zal me nooit, nooit meer overkomen. En ze trekken zich terug van hun vreugde en van de roeping die God voor jouw leven heeft. En is er maar één iemand die dan blij is. En wie is dat? De duivel, de boze. Die denkt, yes, ik heb precies wat ik je hebben wil. Maar God, onze Vader, zegt, hey, mijn geliefde kind, waarom gooi je je leven weg? Kom bij mij, kom naar mij toe. En Jozef, gelukkig bleef Jozef niet liggen toen hij gekwetst werd. Hij keerde zich niet zijn rug van God om en hij bleef niet in de teleurstelling liggen. Maar hij zei, mijn God in de hemel. Hij heeft een plan voor mijn leven en met hem is alles mogelijk en ik kom hier doorheen. Want God is groter en hij is sterker dan alles wat we meemaken. Dus zet die stappen van vergeving. En het tweede punt waar we naar kijken vandaag is, vergeving geneest je. Vergeving geneest je van binnenuit. Want als wij niet vergeven, als wij met die bitterheid blijven, als wij met die woede blijven, wat gebeurt er dan? Dan openen wij de deur voor de duivel om in ons leven te komen, een impact te hebben. We geven de duivel daar recht mee. Om te zeggen, hey, kom maar in mijn leven en doe iets met deze pijn. Doe iets met deze wrok. Doe iets met deze teleurstelling. En we handelen en spreken en reageren vanuit een positie van pijn. Vanuit een positie van teleurstelling, van wrok en van haat. En dat is precies de plek waar de duivel ons wil hebben. Maar dat is niet de plek die God voor jou heeft. Dus bedenk voor jezelf, hoeveel nooit meer, ik zal nooit meer, heb jij in je leven. Jij bent Gods geliefde kind. Dat is wie we zijn. Wij zijn vrijgemaakt van alle aanklachten van de duivel. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Wij zijn gekleed met de waarheid en zijn gerechtigheid. Dat is de positie die jij en ik hebben. En niet de positie vanuit teleurstelling. Niet de positie vanuit pijn en vanuit wrok en vanuit haat. Dat is niet waar wij voor gemaakt zijn. Oké, we gaan verder kijken naar het verhaal van Jozef. Nadat de familie eenmaal herenigd was in Egypte, er kwam er een moment dat hun vader Jacob overleed. En nadat hun vader overleden was, gingen ze hem begraven. En toen dachten de broers bij zichzelf, oh jee, maar we hopen niet dat Jozef nu zich tegen ons gaat keren, nu vader dood is. En lees met me mee wat ze toen tegen Jozef zeiden. Ze zeiden tegen hem, voordat je vader stierf, heeft hij ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers een schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort. Maar vergeef de dienaren van God van je vader hun misdaad toch. En bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet meer bedwingen. Zet de stappen tot vergeving. Toen Jozef dit hoorde, moest hij huilen. Omdat alle teleurstelling en alle pijn eruit kwam. En hij zich realiseerde, ja, ik moet de stappen zetten om mijn broers te vergeven. Nou, hoe kan ik de stappen zetten om mensen te vergeven die mij hebben bedrogen, die tegen mij hebben gelogen, die mij hebben misbruikt? Hoe zien de stappen eruit? Nou, vergeving heeft niets te maken met de positie waar jij in bevindt. Want Jozef was de tweede grootste man van Egypte. Had de allerhoogste positie. Maar toch was zijn hart gekwetst. Dus het heeft niks te maken met jouw positie. Maar het heeft allemaal te maken met nederigheid en de stappen die jij gaat zetten. Oké, hoe doen we dat? Door ons innerlijk vast te houden aan het kruis. Door ons vast te houden aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. En het allereerste wat we moeten zeggen is, accepteer wat er gebeurd is. En het kruis is de grootste boodschap voor ons allen. Voor sommigen is het kruis een lachertje. Maar voor ons die weten wie Jezus is en wat hij door ons heen kan doen. Voor ons is het de redding. Dus hou je innerlijk vast aan het kruis. En als ik zeg accepteer wat er gebeurd is, dan zeg ik niet, je moet het gedrag goedkeuren van de ander. Wat de ander jou heeft aangedaan, moet je goedkeuren. Dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is, die teleurstelling, die is er. Je bent gekwetst. Iemand heeft jou pijn gedaan. Die pijn, dat verdriet, dat is er. Dat is een feit. Dat kan je niet doen alsof het niet bestaat of alsof het er niet meer is. Het is er. En je moet aan jezelf toegeven. Hey, mijn partner, die komt niet meer terug. Mijn kinderen die ik gekwetst heb, die zijn weg. Die komen niet meer terug. We moeten de feiten onder ogen zien. Mensen hebben jou teleurgesteld. Ze hebben jou gekwetst. Dat kunnen we niet meer veranderen. Maar gelukkig hebben wij een fantastische Jezus. Die van een min kan ombuigen naar een plus. En het tweede wat we moeten doen is het erkennen van onze emoties. En bij het erkennen van onze emoties is dat we bewust moeten zijn van de emoties die wij ervaren. Ja, ik heb pijn. Ik ben boos. Ik ben verdrietig. Ik voel me ellendig door de pijn die de andere persoon mij heeft aangedaan. En het doet ook pijn als iemand je bedriegt. En al deze dingen doen vreselijk pijn. Jezus had ook pijn toen hij naar het kruis ging. En hij zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet beter. En het kruis is een plek van emoties. Er zitten hier emoties. Dus kom met je emoties naar God toe. Erken de emoties en uit je emoties ook bij hem. Bij de juiste mensen op de juiste plek. Want wat gebeurt op het moment dat wij onze emoties niet erkennen en ook niet uiten? Dan kroppen we het op, totdat er een explosie ontstaat. En dan, in plaats van naar Jezus toe te gaan, wat doen wij dan? Meestal grijpen we naar de pornoverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving, social media. Of je gaat je isoleren. Maar dit hier, dit is de beste plek waar jij en ik kunnen zijn. Een betere plek dan dit is er niet. Een betere plek dan bij Jezus is er niet. Dus breng je emoties bij God. En als je dat hebt gedaan, dan laten we de negatieve gevoelens los. Laat ze los bij het kruis. Kijk naar de uitwisseling. Waarmee vervang je het? Je brengt je verdriet bij Jezus en hij geeft je daarvoor zijn vreugde. Waarmee wissel je uit? Wat geeft Jezus jou daarvoor in de plaats als jij je negatieve gevoelens loslaat? En daarna komt de laatste stap. Dan spreek je uit. Ik vergeef jou. Ik vergeef je voor de pijn die je me hebt gedaan. Ik vergeef je voor het verdriet dat je me hebt aangebracht. Ik vergeef het jou. Niet door je eigen kracht, maar door het kracht van Jezus. Door zijn kracht zul je in staat zijn om dat uit te spreken. En het kruis is een positie waar ik in staat ben om los te laten. Dit is een positie, dit is een plek waar wonderen gebeuren. Waar je genezing en herstel binnenin jou kan ervaren. Wat ook weer direct impact heeft voor jouw omgeving. Voor je gezin, voor je kinderen, voor je relaties. Voor iedereen om jou heen. En als je merkt dat je die steen die je nu in je handen hebt, dat jij die steen nog steeds bij je draagt, dan wil ik je uitdagen. Zet vandaag, niet morgen, maar maak vandaag al de eerste stap om te zeggen, Jezus, ik breng het bij u. En ik wil niet meer gevangen zijn van teleurstelling. Want guess what? Teleurstellingen komen en gaan. Komen en gaan. En jij bent degene die ervoor kan kiezen. Blijf ik me aan deze steen vasthouden? Laat ik het steeds groter en zwaarder en groter en zwaarder en groter en zwaarder worden? Dat me wegroept van mijn roeping die God voor mijn leven heeft? Of zeg ik, tot hier niet meer verder. Ik breng het bij u. En we ervaren dan de genezing die hij ons kan geven. Oké, het verhaal van Jozef gaat verder. Lees met me mee. We lazen net dat de broers hem om vergeving vroegen. En toen zei Jozef, wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Oordeel alsjeblieft niet over andere mensen. Het is makkelijk om te oordelen. Ja, het is heel makkelijk om te oordelen. Maar oordeel niet. Begin met het zegenen van de mensen die jou kwaad hebben gedaan. Begin met het zegenen. En wat betekent zegenen? Zegenen betekent het goede uitspreken. Het goede van God over die persoon heen uitspreken. Nou, dat is een uitdaging, maar het is wel mogelijk. En ik hoor jou wel denken, ja, maar die persoon heeft me echt pijn gedaan. Die verdient het echt niet. Ja, snap ik. Maar als je hier bij het kruis staat en God zegt tegen mij, Heaven, verdien jij mijn zegen? Ja. Verdien jij het meer dan die andere persoon? Misschien een beetje meer, ja. Maar dat is een leugen. Dat is niet waar, want zonde is zonde. En waarom zeg ik dit? Want op het moment dat iemand jou pijn heeft gedaan, hoe reageren we dan meestal? We reageren vanuit pijn. Hurt people. Dus ergens in die journey, ergens heb je ook mensen pijn gedaan. Vanuit de pijn die jou is aangedaan. En daar ligt ook een stukje vergeving. Daar ligt ook een stukje vanuit jou, waarin jij om vergeving moet vragen. En we vergeten heel vaak, maar wist je, God is jouw geliefde vader. Maar God is ook de geliefde vader van de persoon die jouw pijn heeft gedaan. God houdt ook van die persoon God was ook de vader van Juda. Hij was de vader van Benjamin. Hij was de vader van al die broers die het verprutst hadden bij Jozef. En God was ook de vader van Jozef. En hij kan vergeven op het moment dat wij oprecht naar hem toe gaan. Dus begin met het zegenen van jouw vijanden. Begin met het zegenen van hem. Zijn jullie ready om de laatste punt te horen?
Ja, want verzoening brengt wonderen. Maar er is een groot verschil tussen vergeven en verzoening. Het is natuurlijk totaal bijbels om mensen te vergeven, toch? Oké. Terug naar jouw steen, terug naar jouw teleurstelling. En als we dan vaak over vergeving horen, is de eerste menselijke reactie van jou om iemand te vergeven is... Dat ga ik echt niet doen. Toch? Of ben ik de enige hier? Ik ga echt die persoon niet vergeven over wat zij of hij mij aangedaan heeft. En we denken nog altijd dat vergeving voor een ander is. Terwijl God ons vergeving heeft gegeven als gereedschap. Niet om een ander te vergeven, maar om uiteindelijk zelf vrij te zijn. Want zolang je nog zit in... Denk je nou echt dat ik die persoon ga vergeven? Heb je dan een zware steen op je ziel liggen? En precies daarom heeft God vergeving gegeven. Hij zegt, weet je, vergeef die persoon. Laat die steen los. Zodat je zelf vrij bent. En ook precies dat zien we in het leven van Jozef. Was Jozef, toen hij jong was, een totaal irritant jongetje? Die serieuze issues had? Totaal. Maar wat we ook zien bij Jozef, dat toen hij verkocht werd door zijn broers, bij Potifar moest gaan dienen, afgewezen werd en verraden door zijn vrouw, 13 jaar in de gevangenis zat, een kans had om eruit te komen door een schenker en een bakker, weer verraden werd, geleerd heeft om mensen te vergeven, zodat hij zelf vrij was en vrij bleef. Om uiteindelijk zijn bestemming als tweede man van Egypte, destijds het sterkste land ter wereld, machtig dan wie dan ook. Alleen verzoening en vergeving zijn twee verschrikkelijk grote verschillende dingen. Verzoening is anders dan vergeving. Vergeving, zegt de Bijbel, moet je altijd vergeven. Altijd? Altijd? Ja. Voor wie? Voor jezelf. Ja, voor iedereen, maar voornamelijk voor jou. Jezus zei niet, vergeef het ze als zij dit ook doen. Zei Jezus dat? Vergeef iemand als ze jou ook vergeven. Want als ze iets voor jou vergeven, dan kan je pas vergeven. Nee, Jezus zei ook niet, vergeef het hen als zij ook die stap misschien ooit gaan zetten. Nee, Jezus zei, vergeef zodat je vrij kunt zijn. Maar verzoening betekent veel meer een proces. Moet verzoening van twee kanten komen? Ja, altijd. Verzoening is wederzijds. Vergeving is eenrichtingsverkeer. Met name voor jezelf en wat minder voor de ander. Genesis 50 zegt, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Jozef was zo diep gekwetst. Maar hij wist de sleutel van vergeving aan de binnenkant van zijn hart elke keer weer te vinden, zodat hij vrij was en vrij bleef. Om uiteindelijk na al die uitdagingen in zijn leven niet alleen de bestemming voor zijn leven te ontgrendelen, maar ook de bestemming voor zijn volk te ontgrendelen. Want wat was de roeping van Abraham, Isaac en zijn vader Jacob? Een volk zo groot als de sterren aan de hemel en het zand aan het strand. En het had allemaal kunnen stranden bij Jozef. Dus die bitter was gebleven. En in al die situaties. Bitterder, bitterder, bitterder. Came over. Maar het tegenovergestelde was de waarheid. Hij wist te vergeven, te vergeven, te vergeven en te vergeven. En uiteindelijk in deze situatie vindt er verzoening plaats. En ja, Jezus wil jou vergeven. En hij wil ook dat we leren om anderen te vergeven. En ja, ook jij hebt een bestemming op je leven. En als je niet leert te vergeven en alleen maar bitterder wordt, dan raak je je bestemming kwijt. Kom je nooit aan in je bestemming. Maar ook als je je bestemming niet haalt, heb je ook nog een grote opdracht in het Koninkrijk van God. Gods volk. Waarin je een ongelooflijk belangrijk onderdeel bent. En God niet wil niet alleen tot zijn bestemming komen in jouw leven. Maar ook dat jouw leven in het Koninkrijk van God een verschil maakt. Net zoals Jozef een groot verschil maakte in zijn volk Israël. Genesis 50, 6. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voorzien in het onderhoud van jullie en jullie kinderen. Zo troostte hij hen en sprak hun moed in. Hij was vergeven. Hij kon voor zijn familie gaan zorgen. Hij had de sleutel om ze te maken en te breken. En soms zitten wij ook in situaties met mensen die we kunnen maken of breken. En dat is de grote vraag. Wat doe je met die steen vandaag die jij hebt? Ga je jezelf maken of breken? Ga je je bestemming maken of breken? Ga je je bestemming in Gods Koninkrijk maken of breken? En ik hoop met mijn hele hart dat je jezelf durft te vergeven. Dat je anderen durft te vergeven. Dat je vrij bent en vrij blijft. En elke ochtend op je knieën kunt gaan. Een vrij hart hebt om God te aanbidden en te danken. Onder elke omstandigheid. Dat je hier komt. Dat je hier God kunt worshipen. En kunt danken onder elke omstandigheid. Want dat laat zien dat we de sleutel van vergeving hebben geleerd of niet. We vrij zijn en blijven of niet. Een vergeving moet altijd plaatsvinden voor jezelf. Verzoening is een bonus. En hier zien we de bonus in het leven van Jozef. Want beide wilden uiteindelijk verzoenen. Maar verzoenen komt soms met een test. En ook Jozef test zijn broers. Ja, ga terug naar je vader en haal Benjamin. En hij stopt een beker in een van zijn broers zakken. En hij gaat onderweg, gaat hij eventjes weer zo sneaky als dat hij is, die zakken doorwoelen. Ah, jij hebt een beker, ga een beker meenemen. Boom, in de gevangenis. En zijn broers dachten, oei, 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 oei. Hoe moeten we nu bij de vader aankomen? En uiteindelijk komen ze bij de vader. Ja, we zijn al één broer kwijt, maar we komen voor Benjamin. Je tweede liefje. Van je grootste liefde Rachel. En we moeten hem meenemen. Pas dan krijgen we eten. Was Jozef hier aan het testen? Vergeving geven is easy. Maar vertrouwen winnen heeft een proces nodig. Waarin soms ook anderen weer moeten testen of mensen te vertrouwen zijn. In je huwelijk, met je kinderen. Maar ook mensen die je diepst gekwetst hebben. En Jozef test hier zijn broers. Ze we echt te vertrouwen zijn. En uiteindelijk vindt er dieper verzoening plaats. En ik hoop met mijn hele hart dat wie of wat jou ook pijn gedaan heeft, dat je durft te vergeven. Maar zoals we in het verhaal van Jozef kunnen zien, echte wonderen kunnen pas plaatsvinden als we verzoenen. Als hij zich nooit verzoend had met zijn familie, had er nooit een groot volk uit kunnen komen. Had hij zich nooit verzoend met zijn familie. Had er nooit een groot volk geweest, zo groot als de sterren aan de hemel en het zand aan het strand. Had het volk nooit groot kunnen worden in Egypte, waar ze zoveel moesten leren. Als er nooit een verzoening had plaatsgevonden, hadden ze nooit aangekomen in het beloofde land. En precies dat beeld wil ik je vandaag meegeven. Als je niet kunt vergeven. Als die steen niet van je ziel afgaat. Kom je nooit aan in je bestemming. Zal het altijd een barrière blijven. Of maximaal de rem erop. Dat God heeft een bestemming voor je. Een beloofde land. Voor jouw leven. Maar ook als persoon in het Koninkrijk van God. Misschien ben jij een hele grote sleutel in het Koninkrijk van God. Om zijn koninkrijk te laten doorbreken. En wat als die ene steen alles tegenhoudt? Zou het niet zonde zijn van jouw leven? om boven te komen bij God de Vader. En dat je dan tot de conclusie komt, ik was zo'n grote sleutel. Maar ik hield vast aan die persoon, aan die pijn en aan die verwonding. Wat is jouw steen vandaag? Wat hou jij vast? En ik wil graag gebed ingaan. En ik hoop dat je de moed hebt, de ballen hebt, de guts hebt. Om die personen, die situatie te vergeven. Zodat je misschien na deze celebration die steen mee naar huis kan nemen. Ergens een gebed kan hebben. En echt die steen kan loslaten in het diepst van de zee of van een meer of van een kanaal kan gooien. Het is weg. Zodat je je roeping, je bestemming kunt uitleven als persoon in het Koninkrijk van God. Want zolang je leeft en een hartslag hebt, heeft God een bestemming. En een ongelooflijk grote sleutel in het Koninkrijk van God. Of er verzoening plaatsvindt, is aan God en jou. Aan jou om te luisteren, God, wilt u verzoening in dit verhaal? Of kan ik die persoon gewoon voor altijd loslaten en gezond naar die persoon toekijken? Zullen we daarvoor bidden? Zullen we het staan doen? Dus dank u wel voor uw bent, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u degene bent die op deze wereld was. En ook teleurgesteld werd. Door de mensen om u heen. En soms nat werd, letterlijk. Van uw vrienden, discipelen. Die zo aan het zeuren en aan het zaniken waren. En toen dan Petrus vroeg, kan ik je vertrouwen? Zei hij ja. Toen hij vroeg, Petrus, kan ik je echt vertrouwen? Zei hij nog groter ja. Toen hij voor de derde keer vroeg, Petrus, kan ik je echt vertrouwen? Echt! Was er een grotere ja dan ooit tevoren. Wat zelfs Petrus diep in zijn hart raakte, dat Jezus het drie keer vroeg. Maar toen de haai de kraan één keer kraaide, was er gelijk al een afwijzing. Was er direct al, doordat uw hart raakte. Jezus, we zijn allemaal mens. En we doen elkaar allemaal wel eens pijn. Soms meer, soms minder. En Jezus, dank u wel dat u ons eerst vergaf. Niet omdat we het verdienden, maar omdat u ons die genade gaf. En ook precies die genade willen we in groei naar de mensen om ons heen. Om die genade weg te geven. Die mensen te vergeven. Om er dan pas achter te komen dat we dan pas echt vrij zijn in ons hoofd en in ons hart en in ons dagelijks handelen. En we willen net zoals Jozef zijn. Dat we niet vast blijven zitten, op de grond blijven liggen. Bij de mensen die ons pijn hebben gedaan, tot het diepst van onze ziel. Ja, soms zelfs zo, dat we soms weken, maanden, misschien wel jaren aan het huilen zijn. Zo dieper geraakt zijn en u ziet onze pijn. En dat raakt u. Maar u wilt ook dat we samen met u opstaan. Dat we naar u toe gaan. Dat we die pijn bij het kruis brengen. Zodat er uitwisseling plaatsvindt en u ons kunt genezen. En vandaag willen we bij u komen met onze pijn. Met ons verdriet, met onze afwijzing. Om bij u te komen. En tegen u te zeggen, Jezus, ik vergeef die persoon. Genees mij in Jezus' naam. En we hebben er alleen geloof voor nodig, dat Hij dat doet. En als je dat wilt, zeg dan tegen Jezus, Jezus, dit is mijn pijn. Dit is mijn issue. Dit is mijn persoon in mijn leven die mij zo diep gekwetst heeft. En het staat tussen mij en mijn bestemming in. En ik wil dat die steen weggaat. En ik breng vandaag die steen bij u. En ik vergeef die persoon. En ik verwacht van u, Jezus, dat u mij geneest. In het diepst van mijn ziel. Vandaag, de komende dagen, weken en maanden. Zodat ik echt vrij kan zijn. Zeg het in je eigen woorden. Tegen jou, Jezus, in jezelf, als je dat wilt. Jezus, dank u wel dat u ons gehoord heeft. U bent echt. U bent realiteit. U stierf voor ons om ons vrij te maken en te houden. En dank u wel voor het kruis, waarin we altijd onze pijn, de mensen die ons hebben pijn gedaan, kunnen brengen. En dat er genezing plaatsvindt aan en bij dat kruis. Jezus, als het uw wil is om ook verzoend te worden met deze persoon, laat ons dat dan duidelijk zien. Een duidelijk ja of een nee of nog niet. Als het uw wil is om te verzoenen, dan wil ik daarover nadenken. Wil ik daarvoor bidden. En die reis gaan. Als die persoon in mijn leven ook een sleutel is tot mijn bestemming, wil ik die niet mislopen. Maar ik wil het bij u brengen. En het vragen of er verzoening moet plaatsvinden. Jezus, vandaag neem ik deze steen mee naar huis. Wil ik u de rest van de week dankbaar zijn. Voor die persoon. En ergens de tijd en het moment nemen om die steen los te laten. En in het diepst van de zee te gooien. Zodat het weg is uit mijn leven, weg is uit mijn ziel. En ik vrij kan zijn. U elke dag kan aanbidden. Uw stem ongehinderd, zonder pijn uit het verleden kan horen. Zodat ik mijn bestemming kan bereiken. En bij u thuis kan komen en kan horen. Goed gedaan, trouwe dienaar. Dat is wat ik wil. Dat is wat ik voor me zie. In Jezus' naam. En we zeggen met z'n allen amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!